Welkom bij Moordmoment, een podcast over moord en mysterie. Hoi hoi, welkom terug bij Moordmoment. Vandaag een 65 jaar oud mysterie. Een mysterie over een gevonden doos. Luister je mee? Noord-Philadelphia, februari 1957. In de buurt van een park is een muskusrattenjager zijn vallen aan het controleren. Er zijn ook andere mensen aanwezig, maar gelukkig zien ze de jonge stroper niet. Behendig beweegt hij tussen de struikgewassen door. Er ligt veel afval, net als anders, maar een uitzonderlijk grote doos valt hem op. Voorzichtig opent hij de doos en gluurt naar binnen. Al het bloed uit zijn gezicht trekt weg. Zonder aarzeling sluit hij de doos en verstopt hem weer. Deze vondst kan zijn illegale praktijken aan het licht brengen. Dus hij besluit het te negeren en gaat verder zoeken naar zijn valstrikken. Een paar dagen later rijdt 27-jarige student Frederic Benoit langs het park. Hij is op weg naar het La Salle College. Wanneer er plotseling een konijn vanuit het niets voor zijn auto langs rent, remt hij uit alle macht. Niet wetende of het konijn gewond is geraakt, stapt Frederic uit en gaat zoeken. Tijdens deze zoektocht vindt hij een grote doos in de bosjes. Hij kan zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en kijkt. Terwijl zijn maag zich omdraait, sluit hij de doos en rent terug naar de auto. Frederic vertelt niemand iets, bang dat ze hem de schuld gaan geven. Niet zo lang geleden was Frederic in de buurt van het park al eens betrapt op het bespioneren van meisjes en hij wilde niet nog een keer in de problemen komen. De volgende dag werd op het nieuws bekendgemaakt dat de politie op zoek was naar een verdwenen 4-jarig meisje, Mary Jane Barker. Frederic dacht terug aan de doos en zijn geweten ging aan hem knagen. Hij besloot zijn vondst te melden. Toen hem werd gevraagd waarom hij niet direct was gekomen, had hij verklaard dat hij in eerste instantie dacht dat het een pop was in de doos. Op 25 februari 1957 werd het lichaam van een jongen tussen de 4 en 6 jaar oud gevonden in een grote doos. De jongen was naakt en in een flanellen deken gewikkeld. Hij leek onder voet te zijn. Ze kwamen al snel tot de conclusie dat de jongen was mishandeld. Ze noemden hem The Boy in the Box. Nader onderzoek wees uit dat zijn haar recentelijk nog was geknipt. Lokjes kleefden nog aan zijn kleine lichaampje. Waarschijnlijk had de moordenaar hiermee de identiteit van de jongen proberen te verhullen. De grote doos was voorzien van een opschrift. Furniture. Fragile. Do not open with knife. Oftewel, meubels. Fragiel. Breekbaar. Niet openen met een mes. De doos was van een bepaald type babywiegje die bij warenhuis J.C. Penney werd verkocht. Verder werd er in de doos nog een kinderpetje, een sjaal en een zakdoek gevonden. De jongen had enkele chirurgische littekens op zijn enkel, in zijn lies en op zijn kin. Hij was ongeveer 1 meter lang en woog nog geen 15 kilo. Hij was besneden, schoon, verzorgd, maar met vele, vele blauwe plekken. Zijn voeten en één hand waren gerimpeld, alsof hij een lange tijd in het water had gelegen. De autopsie toonde aan dat de jongen een hersenbloeding had gehad, ten gevolge van trauma door een stomp voorwerp. In zijn maag de restanten van een laatste maaltijd. Bruine bonen. Onderzoekers konden niet definitief bevestigen hoe oud de jongen was. En door het koude winterweer kon ook niet met 100% zekerheid worden vastgesteld wanneer hij was overleden. De mogelijke eigenaar van de wieg bleek niet te achterhalen. Het serienummer op de doos leidde naar een J.C. Penney winkel op slechts 15 minuten afstand van de dumpplaats. Maar daar hadden alle 12 kopers contant betaald en waren niet te achterhalen. De flanellen deken bleek afkomstig uit een fabriek uit Canada of North Carolina. Maar er waren door de jaren heen zoveel van deze dekens gekocht en verkocht dat ook dit een doodspoor liep. In 1960 nam een medewerker van de lijkschouwer contact op met een helderziende uit New Jersey. De helderziende werd meegenomen naar de vindplaats, waarna ze uitkwamen bij een opvanghuis ongeveer 2,5 kilometer verderop. Daar zou een soortgelijke wieg en deken zijn ontdekt. Mogelijk zou het kind zijn omgebracht om te verhullen dat de stiefdochter van het opvanghuis een ongehuwde moeder was. Ondanks het verzamelde indirecte bewijs kon de politie geen connecties vinden tussen de gevonden jongen en het opvanghuis. Uiteindelijk werd de boy in de box begraven, op kosten van de detectives die vanaf dag 1 betrokken waren bij het onderzoek. Op de grafsteen stond geschreven: Heavenly Father, bless this unknown boy. Oftewel, Vader in de hemel, zegen deze onbekende jongen. En de datum waarop hij door de politie werd gevonden: 25 februari 1957. Vele jaren en onderzoeken gingen voorbij. Theorieën werden onderzocht, mensen ondervraagd, kindertehuizen en ziekenhuizen bezocht, foto's verspreid en gepubliceerd, gezichten gereconstrueerd, maar niemand kon vertellen wie de jongen was of wat er met hem was gebeurd. In februari 2002 verklaarde ene Martha, oftewel M, dat haar moeder in de zomer van 1954 een jongetje had geleend of gekocht. M was toen zelf 11 jaar oud. Haar moeder had haar meegenomen naar een huis waar vervolgens een envelop werd overhandigd in ruil voor een jongetje. Zijn naam was Jonathan. Vervolgens werd Jonathan 2,5 jaar lang onderworpen aan extreem fysiek en seksueel geweld. Op een avond, toen het gezin aan tafel zat te eten, had de jongen zijn bruine bonen uitgespuugd. De moeder werd woedend. De jongen werd gewelddadig hard geslagen en met zijn hoofd tegen de grond gegooid. Toen ze de bewusteloze jongen daarna in bad hadden gestopt, zou hij zijn overleden. Vervolgens zou de moeder zijn haren hebben geknipt om zijn identiteit te verhullen en M hebben gedwongen het lichaam te helpen verstoppen. Ze besloten het lichaam te dumpen in het bos. Maar op het moment dat ze het lichaam uit de kofferbak wilden tillen, stopte een passerende motorrijder om hulp aan te bieden. De hulp werd vriendelijk afgeslagen, terwijl de dames er alles aan deden om het kenteken van de auto met hun lichamen af te schermen. Dit laatste kon worden bevestigd door een getuigenverklaring uit 1957. De buren van M verklaarden dat daar nooit een onbekend kind had gewoond en dat M leed aan diverse psychische stoornissen. De pers ontdekte de ware identiteit van M en ze werd opgejaagd en belaagd door journalisten. Daarop trok ze haar volledige verklaring in en verliet het land. De politie kon niets anders doen dan het hele verhaal aan de kant te schuiven, ondanks dat de vele details uit de verklaring klopten met de bevindingen van de politie en er zelfs details waren genoemd die nooit openbaar waren gemaakt. In 1998 kregen de politieonderzoekers toestemming om de resten van de jongen op te graven. Hoewel de kans minimaal was dat er genoeg bruikbaar DNA zou worden aangetroffen, deden ze toch een poging. Slechts een heel klein stukje bruikbaar materiaal kon worden veiliggesteld en een gedeeltelijk DNA-profiel werd opgemaakt. Na dit onderzoek werd de jongen herbegraven en kreeg hij een nieuwe grafsteen. Ditmaal gefinancierd door de zoon van een van de detectives die de eerste grafsteen had betaald. America's Unknown Child. Amerika's onbekende kind. In 2016 dachten twee schrijvers een link te hebben gevonden met een zaak uit Memphis en vroegen het DNA te vergelijken met de familieleden en met name van één specifiek persoon. Deze persoon zou, naar verluidt, ooit eens zijn zoon hebben verkocht. Vanwege het onvolledige DNA-profiel van de jongen werd eerst een fotovergelijking gedaan. Er bleken inderdaad enige vergelijkenissen in de structuur van het gezicht, het rechte oor en de neus. En dus werd er DNA van de man afgenomen ter vergelijking. In oktober 2017 bleek dat het geen match was. In 2019 werd voor de tweede keer de overblijfselen van de jongen opgegraven. Met de vernieuwde DNA-technieken was het mogelijk met minimaal materiaal genoeg DNA te krijgen voor een volledig profiel. Desondanks was het nieuw verkregen materiaal in zo'n slechte staat dat het nog 2,5 jaar duurde voordat het bruikbaar was voor vergelijking. Maar dit keer was er wel een volledig profiel beschikbaar. Op 7 december 2022, na een zoektocht van 65 jaar, heeft de boy in the box zijn naam teruggekregen. Uit DNA-onderzoek kwam naar voren dat de kleine jongen Joseph Augustus Zarelli was. Geboren op 13 januari 1953 en daarmee slechts 4 jaar oud toen hij werd gevonden. Na verder onderzoek werd ook het DNA van zijn beide inmiddels overleden ouders gevonden. Joseph, zijn moeder, had destijds nog 2 kinderen gekregen. En de identiteit van deze kinderen is inmiddels ook bekend bij de politie, maar worden strikt privé gehouden. Hoewel politie verdenkingen heeft wat betreft de dader, houden ze de lippen stijf op elkaar. Ze geven nog altijd aan actief bezig te zijn met een moordonderzoek en kunnen nog altijd elke tip goed gebruiken. Het vinden van zijn naam is slechts de afsluiting van het eerste hoofdstuk. Dit was hem alweer. Het is een heel onbevredigend verhaal. Met een heel onbevredigend einde. En we kunnen alleen maar hopen dat ze op den duur toch nog achter kunnen komen wat er met hem gebeurd is. Waarom en vooral door wie. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.